Geliefde, het stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de brief aan de Hebreeën hoofdstuk 7. En daarvan lees ik u voor het verband samengevat in het zevende vers. Hebreeën 7 vers 7. Daar spreekt het woord des Heren al dus nu. Zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is. Tot zover. Letten wij op de uitnemendheid van het priesterschap naar de ordening van Melchizedek, boven het priesterschap naar de ordening van Levi of Aaron. In het hoofdstuk komt de schrijver aan de Hebreeën aan het hoofdbestanddeel van zijn schrijven, namelijk het priesterschap van de Heer Jezus Christus naar de ordening van Melchizedek. Verschillende keren heeft hij alreeds dat priesterschap naar de orde van Melchizedek genoemd, maar telkens heeft hij zijn betoog of prediking, de Hebreeënbrief wordt wel genoemd de enige preek die ons bewaard is gebleven, omdat het niet de vorm van een brief draagt, maar elke keer weer onderbrak hij het betoog om dan even het licht naar die kant en dan weer eens naar een andere zijde te laten schijnen. Maar nu sluit hij aan op hoofdstuk 7, waar die voorloper, dat was het einde, hebben we verleden week opgelet, voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. En over dat priesterschap gaat hij nu spreken. Nog eens kort eraan herinnerd, om ook de Hebreeën te bepalen bij de heerlijkheid van het priesterschap van de Heer Jezus Christus, opdat zij zich niet zouden verkijken op de vergane glorie, op het terugkeren tot de eerste beginselen, tot datgene wat vroeger wel rechten van godsdienst had, maar wat nu in de nieuwe bedeling genoemd wordt, oud en verouderd en nabij de verdwijning. Dat ze toch vooral door de verkondiging van de heerlijkheid van die enige hoge priester aan de genade van God niet zouden vertwijfelen. Breder uitgebreid zou je mogen zeggen, is dat dan ook de prediking tot ons, die je in de gelaten brief ook weer terugvindt. Daar gij met de geest begonnen zijt, zult gij nu met het vlees eindigen. Er is in dit gedeelte, wat ons is voorgelezen, wat ook nog verder loopt in het hoofdstuk, zijn bepaalde tekstgedeelten die wel bekend zijn, en toch als je ernaar vraagt op de catechisatie, ik denk nu aan de grote catechisatie, dat toch over het algemeen er nog niet zoveel duidelijke antwoorden komen als je vraagt, wat betekent dat nu? Het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En daarom lijkt het me nuttig om daar toch in het bijzonder deze avond bij stil te staan. Ik had wel in gedachten om enigszins af te wijken. Niet van het priesterschap van Melchizedek, maar om de historie die hier wordt genoemd en die wij terugvinden in het boek Genesis, Genesis 14, om die historie uit Genesis 14, waar het beschreven staat, van Abraham en Melchizedek, om die heel nauw bij de overdenking van dit schriftgedeelte te betrekken. We zullen wel niet ieder vers breedvoerig behandelen, maar ik hoop dat de hoofdzaak duidelijk mag zijn en dat het mag strekken tot een levende troost en tot bemoediging. Abraham, weet u, die heeft als vreemdeling gewoond in het land Kanaan. Zijn neef Lot is weggegaan. Ja, Abraham heeft hem laten kiezen. Waarheen hij wilde. Waarom? Omdat Abraham wandelde in het geloof aan de belofte van God. Abraham heeft die belofte niet zelf waar kunnen maken. Hij heeft die belofte niet kunnen vervullen. Maar het blijkt ook duidelijk uit het woord, hij heeft dat ook niet gewild. Dat komt duidelijk uit als hij tegen zijn neef Lot zegt, kies jij maar waar je heen wil. Hij heeft niet gezegd, je mag blij zijn dat je hier mag wonen, want de Heer heeft het allemaal aan mij beloofd, maar hij heeft in geloof de belofte van God verwacht, dat hij het vervullen zou. Daarin is hij ook, omdat hij God geloofde, een vader der gelovigen, van allen die na hem uit louter genade alleen in Gods genadige barmhartigheid hebben geloofd en op Jezus Christus hebben gehoopt ten eeuwige leven. Dat blijkt ook uit de geschiedenis, want kort voordat die gebeurtenis plaatsvindt van Abraham Melchizedek, lezen wij dat de Heere zegt, ja, ter bevestiging, zijn neef is weg, Abraham loopt nu eens door het land heen, in de lengte en in de breedte. Alzo, ik heb je beloofd, maar ik zal je dat land geven tot een erfelijke bezitting. Uw nakomelingen zullen het uit mijn hand ontvangen. Alsof de Heere Abraham wil troosten en het beproefde geloof door de scheiding die er viel tussen Lot en hem, of dat de Heere daarin tegemoet wil komen aan Abraham om nogmaals zijn belofte te bevestigen. In welke belofte God nog later duidelijk heeft gesproken van het zaad van Isaac, of in Isaac in welke alle geslachten der aarde gezegend zullen worden. Als u het dus goed aanvoelt, dan zult u met mij eens zijn dat die Abraham een exempel is geweest van het wandelen door het geloof. Abraham was een machtig vorst. Hij ziet kans, lezen wij in Genesis 14, om een legertje van 318 mannen op de been te brengen. Herders met hun zonen, het is een hele gemeenschap op zich. Ze worden ook wel onderwezenen genoemd, die 318 mannen. Dat betekent dat Abraham hen in kennis heeft gebracht met die God die hem geroepen heeft uit het Oer der Chaldeeën naar het land dat hij zou wijzen. Deze Abraham was dus ergens een machtig man. En toch, hij heeft van dat alles geen gebruik gemaakt in zijn leven om de belofte te verhaasten of om stukje bij stukje dat land te veroveren. Hij heeft alleen in dat land tot een erfbegrafenis gekocht, een stuk grond van de zonen van Het. Zijn graf Machpela, dat heeft hij gekocht met de spelonk, daarin uitgehouwen om zijn doden te begraven. Verder heeft hij geen voet grond in dat land in bezit gehad. Want hij geloofde niet alleen dat God zijn zaad dat letterlijke land zou geven, maar hij heeft ook de belofte van God geloofd van de stad met fundamenten, waar de kunstenaar en de bouwmeester van de Heere zelf is. Ergens was deze Abraham dus een eenzame pelgrim. Zo zou je hem kunnen zien. Een man die daar, ja, betrekkelijk in zijn eentje, met zijn vrouw en Lot dan, en knechten en maagden, maar is hij toch gekomen in dat land waar de Kanaanieten leven, waar de Baal gediend wordt, en overal waar hij komt, roken de altaren voor de landgoden, voor de vruchtbaarheidsgodinnen, en noem maar op. Die Abraham heeft daar dus als een vreemdeling verkeerd. Zijn houding die hij daar heeft aangenomen is ook voor ons in zoverre tot lering dat wij niet vooruit behoeven te grijpen op hetgeen de Heere God beloofd heeft. Dat wij niet annexerend hier hoeven te zijn om deze aarde die de Heere beloofd heeft aan de zachtmoedigen en zo'n God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven, al lijkt dat er dan nog niet veel op. Het past ons niet om eventueel met geweld, met het zwaard, deze aarde voor onszelf te annexeren of voor de kerk of hoe dan ook. Dat is ook de dwaling geweest van Rome die in de verleden dagen door middel van de paus of in de paus zijn voet heeft gezet op de nek van keizers en koningen. Alzo niet Abraham, maar hij heeft als een pelgrim, als een vreemdeling, heeft hij in dat land dat de Heere God hem beloofde, heeft hij gewandeld. Maar hij was een eenzame man. En nu lezen wij één keer in de Bijbel dat Abraham in oorlog gewikkeld is. Want er komt een boodschapper tot hem en die vertelt hem dat Kedorlaomer met nog 3 of 4 andere koningen, Kedorlaomer koning van Elam en Tideal en nog wat meer namen die me zo niet vet in het geheugen liggen, Arjok en nog meerdere, die is gekomen om een inval te doen in het land Kanaan. En dan vooral wat in die plaats die de streek genoemd wordt. Dat was de streek waar je later de Dode Zee had. De streek van de steden Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim en Zoar. Waarom doet die koning en zijn aanhang dat? Omdat die volken daar, je moet dat niet zo voorstellen als een verenigd koninkrijk, maar allerlei koninkrijkjes bij elkaar. Soms had iedere stad van betekenis een eigen koning. Maar die streek was schatplichtig aan Kedorlaomer. En in het 13e jaar dat ze al schatplichtig waren, hebben zij geweigerd na 12 jaren het beste te hebben gegeven als schatting aan Kedorlaomer. Na 12 jaren weigeren zij die schatting te betalen. En dan trekt die Kedorlaomer op met zijn geallieerden om die streek af te straffen. Dat doet hij ook. Hij is daar gekomen en de koning van Sodom, die wel de hoofdaanvoerder geweest is met de andere koningen, die zijn hem tegemoet getreden en ze stellen slagorde in het vlakke veld. Ze menen in hun voordeel te zijn, want daar waren vele lijm- of teerputten in de grond, waar zij uiteraard beter thuis waren dan de koningen die optrekken uit zo verre landen. Maar het gaat alles anders dan dat ze hebben verwacht. Ze leiden een smadelijke nederlaag en de hele streek wordt leeggeplunderd, leeggeroofd door Kedorlaomer. Ook Lot is erbij, met vrouw en kinderen. En dan komt er een man, die komt bij Abraham en die vertelt hem het laatste nieuws. Dat zijn neef Lot weggevoerd is. dan blijkt weer iets van de gemeenschap die er ondanks de verschillen, ondanks het feit dat ze ver van elkaar wonen, ondanks het feit dat sommigen misschien heel wat hebben aan te merken op Lot, dan blijkt toch iets van de gemeenschap, want hij wordt in dat verband zijn broeder genoemd. Deze rechtvaardige Lot, die zijn ziel kwelde. Hij is in Sodom of bij Sodom, later in Sodom terechtgekomen, maar toch de broederschap is gebleven tussen Abraham en tussen Lot. En zodra hij dat hoort, roept hij zijn mannen bij elkaar, 318, en Eskol en Aner van de Amorieten, ook mensen die met hem in een goede betrekking leven, soort bondgenoten, en hij trekt erop uit om te redden wat er te redden valt. Dat is een wonder ergens, dat je zegt, hé, wat is dat groot, dat Abraham niet bij zichzelf denkt, wij hebben, tenminste de knechten hebben ruzie met elkaar gemaakt over de waterputten, en nu moet hij het zelf maar uitzoeken, want het land is toch voor mij. Nee, de enige keer dat Abraham gevochten heeft met zijn mannen, heeft hij gevochten voor de redding van Lot, zijn broeder en zijn huisgezin. En ze overvallen de koningen in de nacht. Er breekt een paniek uit. Ze verliezen het. Abraham met zijn mannen vervolgen ze nog tot in het land van de Arameeën toe, in de buurt van Damascus. En in ieder geval heen de haven, al het geroofde, de vrouwen, de kinderen, de mannen, die gereed waren om als slaven dienst te doen, maar in zonderheid ook Lot, zijn vrouw en kinderen, zij worden door Abraham mee teruggebracht. Een zeer ingrijpende geschiedenis overigens. En dan, je zou zeggen, nou begint het erop te lijken dat God dat land zal geven. Want de naam van Abraham, die zal wel bekend geworden zijn. Ze zullen wel gezegd hebben, de inwoners van het land, dat is toch ook wat. Dat die Abraham daar alleen als aanvoerder met zo'n 318 mannen, dat hij die koningen, die Kedorlaomer met zijn aanhang verslagen heeft. En wederom zien wij dat Abraham door het geloof mag wandelen. Want hij maakt geen aanstalten om datgene waar hij recht op had als buit, om dat nu ook te houden. Nee. Als de koning van Sodom zegt, hou alles maar, geef mij mijn onderdanen, want wat is een koninkrijk zonder onderdanen? Dan zegt Abraham, en hij zweert bij de almachtige God, zo ik een schoenriem van u aannemen, opdat ge nooit zou zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Daarom blijkt, Abraham wandelde door het geloof. Maar als ze dan zo weer terugkeren, dan gebeurt die merkwaardige geschiedenis. Dan komt daar Melchizedek, de koning van Salem, dat is de koning van Jeruzalem, een afgekorte vorm van Jeruzalem. Deze koning, priester, een priester van de allerhoogste God staat, hè? Die priesterkoning, die treedt Abraham tegemoet. Merkwaardig. Dat Abraham, die daar alleen ergens in de vreemdelingschap vertoefde, dat die Abraham, die eigenlijk behalve zijn eigen huisgenoten in dat land dat steeds dieper weggezonken was in afgoderij, en in allerlei boze zonden. Wat merkwaardig dat daar opeens een man tevoorschijn treedt, niet uit het geslacht van Abraham, maar een inwoner van Kanaan. Je zou dus kunnen zeggen, hoewel wij verder omtrent zijn afkomst niet bekend zijn, wat het vlees betreft, of dat hij in Kanaan niet, ja dat is hij geweest. Die man die komt hier tevoorschijn als koning van Salem en een priester van de Allerhoogste God. En koning van Salem, dat wordt hier door de Heilige Geest direct geestelijk verklaard. Wij moeten daar uiteraard altijd voorzichtig mee wezen, maar hier doet de Heer het zelf. Salem staat hier koning, of Melchizedek, koning der gerechtigheid. Dat woordje Zedek kwam wel meer voor, maar dat betekende gerechtigheid. Hij is dus koning der gerechtigheid en koning van Salem. Salem wil zeggen vrede. Dat wordt hier gelijk door de Heilige Geest geestelijk verklaard. Melchizedek, koning der gerechtigheid. Salem, koning des vredes. Die man, die je zou zo zeggen, die doet zijn naam dan ook eer aan. Maar je zou zeggen, waar komt die man toch vandaan? Hoe is het toch mogelijk? Wij leven toch in de gedachte dat de hele wereld is in meer, en de toenmaals bekende wereld, is in meer of mindere mate, er was nog wel verschil, gradaties, maar over het algemeen vervreemd aan de kennis van de levende God. Je ziet dat dat heel snel kan gaan. Chronologisch, wat de tijdsorde betreft, moet Sem, de oude Sem, stokoud, die moet nog geleefd hebben in de tijd dat Abraham leefde in het Oer der Chaldeeën. En toch is de rechte kennis van God alweer zo ver vervreemd dat God Abraham riep, toen hij een afgodendienaar was, uit het Oer der Chaldeeën. Dat is wonderlijk. Hoe snel de verwarding door kan zetten. Nogmaals, er was onderscheid, dat blijkt, als Abraham later aan zijn knecht Eliezer opdracht geeft om voor zijn zoon Isaac geen vrouw van de dochteren van dat land Kanaan te nemen, maar terug te gaan naar Haran om daar een vrouw te zoeken. Abraham wist dus dat het levenspeil waarop de mensen in Kanaan stonden en in Haran wel verschillend was. Zo kunnen er ook graden zijn in de mate van godloosheid. De inwoners van Kanaan waren bezig de maat van de ongerechtigheid vol te maken, hoewel er nog even zouden verstrijken, eer die maat ook inderdaad vol zou zijn. Het is in ieder geval wel zeker dat toen Abraham en Melchizedek daar leefden in Kanaan, dat Kanaan zelf geheel in de Baaldienst opging. En nu komt daar, hoe wonderbaarlijk, komt daar uit dat grijze, uit dat grauwe van die afgodendienst, komt daar opeens een persoon die door God ons hier wordt voorgesteld, die een koning van vrede en een koning van gerechtigheid genoemd wordt. Dat betekent die door gerechtigheid koning is en wiens gerechtigheid van de levende God is, die op de juiste plaats staat en die ook een koning van vrede is. Dat betekent die kennis omdraagt van die innerlijke vrede, maar ook van die staat van vrede tussen de allerhoogste God en dat nietige mensenkind. Dit moeten wij wel wonderbaarlijk vinden. En dat gaat ook ons begrip ver te boven. Want wij denken, Abraham, wie was er nog meer? Ja, wij weten ook dat merkwaardige van Job en zijn vrienden. En van Elihu. Dat weten wij ook uit het woord van God. Maar dat zijn maar weinigen die ons genoemd worden. Is het dan niet zo dat wij daaruit mogen bedenken dat God soms op een verborgen wijze, midden in de afgoderij, midden in de duisternis, nog een mens kan neerzetten. Dat hij daar nog een mens kan hebben, die hoewel hij midden in de afgoderij zit, toch de rechte stand voor de Heere God mag innemen. En die toch op de rechte wijze een priesterkoning mag zijn. Nu, van deze man wordt gezegd dat hij zonder vader en zonder moeder en zonder geslachtsrekening nog beginsel de dagen, nog einde des levens was. Maar dat hij de zoon van God gelijk geworden zijnde, priester blijft in de eeuwigheid. Uiteraard wil dat niet zeggen dat Melchizedek geen vader en geen moeder heeft gehad. En dat hij apart door God geschapen zou zijn. Melchizedek heeft ongetwijfeld een vader en een moeder gehad. Maar, wat betekent het dan dat hij zonder vader, zonder moeder enzovoorts was? Dat betekent voor wat betreft zijn ambt als priesterkoning, had hij geen vader en moeder. Hij was geen priester in de lijn van wat wij successie noemen, opvolging. Zo was het wel, dat weten de Hebreeën heel goed, bij Aarons huis, bij de stam van Levi. Daar zou je zeggen was het erfelijk. Daar ging het priesterschap over van vader op zoon. Als de ene priester viel, dan kwam de ander. Zij waren dat weliswaar omdat God ze had aangewezen als de stam die in de dienst des Heren mocht werkzaam zijn. Maar je kon ze, met eeuwig gesproken, je kon ze narekenen. Je kon zeggen, als de jongen gezond blijft, dan zal die straks zijn vader opvolgen. En zo kon je maar doorgaan met die geslachtsrekening. Maar nou meldt de schrift dat het bij Melchizedek zo was. Die had geen vader die hoge priester of priester was of koning. Maar hij is door het soevereine welbehagen van God, door Gods macht en verkiezing, is deze Melchizedek door God zelf in het ambt gezet en door zelf in het ambt bevestigd. Dat was iets onbegrijpelijks. Dat God daar midden in de eenzaamheid van de afgoderij, van de Baals altaren, dat de Heere God daar een man heeft neergezet. Van zijn vader heeft hij het niet geërfd. Van zijn moeder heeft hij het niet geweten. Maar God heeft persoonlijk ingegrepen in dat leven van deze mens Melchizedek. En heeft hem tot een priesterkoning gemaakt. Dat betekent het als wij die wonderlijke woorden lezen. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Nog beginsel der dagen, nog einde des levens. Nee. Het is niet begonnen met hem. God heeft begonnen. God is met hem begonnen. God heeft hem er zo neergezet. Toen hij gestorven is, naar het vlees, zoals mensen sterven, toen stond er niet iemand klaar om zijn priesterschap over te nemen, zoals in het huis van Aaron. Maar hij is zo als priesterkoning hier op aarde geopenbaard, en zo is hij ook naar de hemel gegaan. Hij heeft geen zoon hoeven te wijden tot hoge priester, ganselijk niet, wij weten daar ook verder niets van. Misschien heeft hij wel geen eens kinderen of wat ook gehad, maar hij staat daar getekend als die eenzame figuur, daar in dat oude heidense Jeruzalem, waar de altaren voor de afgoden roken, daar staat deze priesterkoning van de allerhoogste God. Ja, dan is het toch wel echt waar, David leefde nog niet. Maar de inhoud van zijn psalmen zal wel bekend zijn geworden. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Zoals die Melchizedek daardoor een scheppende daad van God in dat wondere ambt gezet en bevestigd is door God zelf. Niet in de lijn van opvolging, ook niet in de lijn van erfrecht, maar door een goddelijk recht dat hij gekregen heeft om zulk een ambtsdrager te mogen zijn. En toch, wie zal zeggen de eenzaamheid van deze priesterkoning? Wie zal zeggen hoe ook zijn ziel gekweld, bedroefd is geweest in de bemerking dat het volk in wier midden hij gesteld was, rookte voor de Baal? Zo staat hij daar alleen. Zo staat hij daar eenzaam. Zo staat hij daar niet omringd van een gemeente, van een kerk, van de levende God. Maar hij staat er als het exempel van Gods soevereine genade. En als Abraham dan terugkomt van de strijd, dan komt daar die Melchizedek van de bergen af, van de Sion's bergen, waar eenmaal de Heer Jezus Christus gekruisigd zal worden, waar straks Aaron zijn zoon ten offer zal moeten brengen op een van die Sion's bergen. Dan komt hij Abraham tegemoet met brood en wijn. Hij komt hem tegemoet om hem met vrolijkheid te bejegenen. Want de wijn verheugt het hart. De wijn is hier in de schrift dan ook teken van het plechtige, feestelijke. Er is iets aan de hand. En wie zal kunnen doorgronden wat er nu aan de hand is? Het wonder is in ieder geval dit. De zwerver Abraham. Hij wordt geconfronteerd met deze eenzame Melchizedek. En Melchizedek die brengt brood en water mee. En Melchizedek blikt opwaarts en zegent Abraham in de naam van de Almachtige God, die hem de overwinning op de vijanden gegeven heeft. Dat is toch iets buitengewoons geweest. Dat is toch bij de hoofdlijn, die wij wel zullen noemen en reeds aanwezig zijn, toch dubbel onze opmerking waardig, hoe de Heere zijn gunstgenoten op hun stille, vaak moeilijk begaanbare weg, hoe hij ze troosten tegemoet komt. Hoe hij daar een broeder mag ontmoeten in de ware zin van het woord. Hoe het daar echt beleefd is, zoete banden die mij binden. Hoe Abraham, die alleenzame man, hoe dat die Abraham daarop eens die eerwaarde priester koning ontmoet en intuïtief aanvoelt dat God hem in die priester koning tegemoet treedt. De allerhoogste God waar Melchizedek een dienaar van is. Dat er in Abraham eerbied is geweest voor deze Melchizedek. En dat er een innerlijke blijdschap geweest is, dat hij daar zwervende, door de lengte en breedte van het land, verkerende tussen de heidenen, dat hij daar opeens deze broeder mag ontmoeten, naar het welbehagen van God. Wat moet dat een troost voor die Abraham geweest zijn. Wat moet het een innerlijke blijdschap zijn geweest dat hij de naam van zijn God hoorde noemen. En dat hij Melchizedek in de naam van die God die Abraham riep uit het Oer der Chaldeeën, dat hij hem de zegen van de Almachtige hoort toezegenen. Wat een blijdschap. Ja, dan kan het wel zijn, ik heb te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd, wel eer te ras geklaagd, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan is daar de broeder. Dan kan het wel zo zijn, Heere, ik ben alleen overgebleven. En zij zoeken mijn ziel om die te doden. En daar is de boodschap. Ik heb nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En die hem niet hebben gekust. Zo kan de Heere God midden in de vreemdelingschap ons opeens in alle eenzaamheid bij elkander brengen als hij dat nodig oordeelt. Wat moet het dan ook voor Melchizedek zelf geweest zijn om geconfronteerd te worden met de erfgenaam der belofte Abraham? Je zou zeggen, hebben ze elkaar dan niet opgezocht? Nee, dat treft zo in al die geschiedenissen. Het is niet gemaakt. Je leest niet dat ze elkaar ooit van zijn leven nog eens ontmoet hebben. Ze hebben niks opgericht of gedaan. Ze gingen zijn zweegs een ieder. Abraham in het geloof op de gewisse belofte God. Melchizedek als priesterkoning die wonderlijk getroost was in deze ontmoeting. Maar je merkt. De activiteiten van de mensen zelf, die hebben niets gemaakt. Het was een weg die de Heere God deed kruisen. Maar het moet toch wel een blijdschap zijn. Als je dan opeens een man mag ontmoeten, een Abraham. Ook voor die hoge priester, je zou haast zeggen, die man die kon zijn zegen nergens kwijt. Van die man zijn zegeningen en zijn vrede was niemand opgesteld, waren ze niet van gediend. Hij stond daar maar alleen en het is toch de aard van de priesterkoning, van gerechtigheid en van vrede, om mee te delen, om over te dragen, om te geven, niet uit je eigen gemoed, maar uit het door Gods geest gevulde gemoed. Moet indenken hoe alleen die man geweest moet zijn. Die man zonder gemeente. Die man die daar zo alleen staat. Zijn zegen beseffen ze niet. En zijn vrede begeren ze niet. En daar opeens wordt die Abraham in het voetlicht van geplaatst. En hij komt de berg af met brood en wijn. En hij is van harte verblijd dat hij dit mag doen en moet doen in de naam van de levende God. Dat is een wonder dat hij wat mag doen in de dienst die hij van z'Heeren wegen mag bekleden. Een mens doet wel eens wat, maar het kan ook wel eens zijn dat hij wel eens blij is als hij wat mag doen. Als die iets van die kostelijke zalfolie van het heilige evangelie mag brengen tot gewonden, tot in zichzelf moedeloze en krachteloze schepselen. De liefde is mededeelzaam, maar wie geeft plaats aan de liefde? Hier brengt hij hem nou bij Melchizedek. En Melchizedek mag die liefde, die vrede, die gerechtigheid van de Almachtige op Abraham leggen. Dat is toch een wonderbare blijdschap voor deze twee pelgrims geweest. Dat is een onuitsprekelijke bron van verheuging. Daar hebben ze over de muren van Jeruzalem heen, die toen nog niks te maken hadden in die zin met het Jeruzalem in de tijd van David en Salomo. Het was nou nog een burg van de heidenen. Maar door alles heen om toch te mogen weten. Melchizedek, u bent op weg naar de stad die fundamenten heeft. En Abraham, u bent ook op weg naar de stad die fundamenten heeft. Al zien we elkaar op aarde dan nooit meer. Ja, wat de toekomst brengen mogen, Abraham, ons geleid des Heere hand. O, wat een vreugdevolle ontmoeting. Zo zal ook Melchizedek, toen hij de broeder gezien heeft, vertroost zijn geweest, met grote vertroosting. Maar dat is nou het wonderlijke wat de apostel uit deze geschiedenis wil gebruiken. Want de Hebreeën moeten even geconfronteerd worden met een priesterdienst die niet voortvloeide uit erfelijkheid, uit geslacht, zoals bij Levi, uit bepaalde tijdrekeningen, uit een vader. Of uit de moeder, die door de Heere daartoe verkoren waren. Nee, de Hebreeën moeten geconfronteerd worden met een heel apart priesterschap. Dat bestond toen Levi nog niet eens geboren was. Toen de Heere nog niet eens die priesterdienst had ingesteld onder Israël. Israël als volk bestond nog niet alleen in de lenden van Abraham. En wat doet er nu op? Als nou die Melchizedek komt, dan herkent Abraham in Melchizedek de meerdere. De meerdere. Ja, daar moet je niet klein over denken. Want Abraham was een gezegende, die u zegent, die zij gezegend, en die u vloekt, die zij vervloekt. En dat hij nou toch in die Melchizedek zijn meerdere herkent. Dat hij eigenlijk, je zou kunnen zeggen, hij buigt voor hem. En hij laat Melchizedek de tiende nemen van alles. Hij gaf hem de tiende, maar Melchizedek neemt ze daarop. Abraham geeft, Melchizedek neemt. Nou, het is duidelijk dat Melchizedek als gewoon mens, als inwoner van Jeruzalem, zou hij niet kunnen nemen. Hem kwam de buit helemaal niet toe. Abraham wel. Abraham kwam het eigenlijk allemaal toe, krachtens krijgsmansrecht, oorlogsrecht. Nou, Melchizedek zou je zeggen, nou ja, hij hoorde dan ook wel bij dat volk waar de streek ook bij hoorde van de dode Sodom en Gomorra. Maar verder had hij daar toch niets mee te maken. En toch neemt Melchizedek de tiende van alles, van de buit, die Abraham terugveroverd had. Abraham geeft en Melchizedek neemt. Daarom zegt de apostel, aanmerk nu hoe groot deze geweest is, die Melchizedek. Want Abraham, de patriarch, heeft tiende aan hem gegeven. Want de kinderen van Levi hebben als een door God geschonken recht, zou je zeggen, hebben zij toestemming gekregen om van hun broeders, de andere stammen, om van die broeders de tienden te nemen voor hun onderhoud en voor de dienst. Dat was een bepaalde toestemming die God hen gaf. Zij konden daarop geen rechten laten gelden, maar God had het uitdrukkelijk bekend gemaakt dat de kinderen van Levi de tiende mochten nemen van hun broeders. Zie je, het was geen natuurlijk recht, maar het was een rechtsgave van God. Maar bij Melchizedek merk je van dat alles niets. Daar is helemaal geen sprake, zou je zeggen, van enige bedenking, enige twijfel, enige van Abraham, nee, dat kan niet, dat wil ik niet. Nee. Want tenslotte, ik heb toch niet gevochten. Ik ben hier. Ik ben veel te blij dat je overwonnen hebt, maar ik heb genoeg. Nee. Je zou bijna zeggen, als een ingegoten goddelijk recht, accepteert Melchizedek onmiddellijk de gave van Abraham en hij neemt de tiende. Voel je dat dat heel anders ligt als bij de kinderen van Levi? Die kregen vergunning van God om tiende te nemen. En dan nog van hun broeders. Maar daar staat nu die naar het vlees wildvreemde. Naar het vlees wildvreemde Melchizedek. Abraham heeft hem nog nooit gezien of ontmoet. En nou die patriarch, die aartsvader, die de belofte draagt, die bekent in Melchizedek de meerdere. Die buigt zijn hoofd voor Melchizedek. Hij eet van het brood en drinkt van de wijn die Melchizedek hem opdient, laat opdienen. En hij geeft een tiende van alles. En Melchizedek neemt. Hoe groot moet dan deze merkwaardige, wonderbaarlijke man geweest zijn, die door God zelf was uitverkoren om zo'n priesterkoning te zijn? Want hij die zijn geslachtsrekening uit hem niet heeft, die heeft van Abraham tiende genomen en hem die de beloftenis had, heeft hij gezegend. Dat moet dan ook een wonder zijn. Tot troost van Abraham en Melchizedek, maar ook tot lering voor de Hebreeën. Want, wat is daar nu uit gebleken? Daar kan een hang zijn naar Levi. Een hang naar de oude bedeling. Daar kan een overhellen zijn naar de eerste beginselen der wereld. Daar kan een gevoel zijn van armoede als het gaat over de nieuwtestamentische eredienst. Die zo gauw al reeds werd opgevuld met liturgische bewegingen, met beelden en met allerlei andere versieringen. Is de uitbundigheid van de kerk van de Renaissance, de uitbundigheid in alle delen, is zij niet misschien terug te brengen tot de hang, naar de pracht, naar het zichtbare, naar de kunst van de oude bedeling? Maar is het tegelijkertijdig ook niet geweest een verarming van de boodschap, een verarming in de prediking van het heilige evangelie? Hebben de zangers, de sprekers en de boodschappers van goede tijding niet gauw verdrongen? En de beelden, hebben ze niet gauw de plaats ingenomen van de verkondiging van de levende? Zo is eigenlijk die oude hang niet onbekend. En ook altijd weer probeert die gedachte zich baan te breken in de kerk. De soberheid van de verkondiging van het woord met de psalmen en de geestelijke liederen. De soberheid vervult het vlees met een gevoel van armoede. En vooral als je dan Hebreeën bent uit de Joden, die de tijd en de wetenschap hebben van die prachtige tempel, van die hoge priesterlijke kleding, van die ganse wonderlijke dienst die de Heere aan zijn volk had ingezet. Maar nu wil de apostel zeggen, broeders, wat wij nu beleven, is in de grijze oudheid alreeds voorspeld, voorzegd, voorgeleefd in de geschiedenis van Abraham en Melchizedek. Want Abraham trad niet op als recht hebbende. Maar Melchizedek wel. Abraham trad niet op als zegenaar, maar als gezegende. Moet dat u, Joden, dan niet wonderlijk voorkomen? Want die Abraham was de stamvader van Levi. Levi was als het ware, naar Bijbels spraakgebruik, in Abrahams lendenen. Al was hij nog niet geboren. Maar in principe was hij in die Abraham begrepen, zoals wij allen in Adam begrepen zijn. Dus, u volgt de gedachte. Eigenlijk heeft Abraham, eigenlijk heeft Levi in Abraham gebogen voor Melchizedek, die helemaal geen leviet was, die helemaal niet priester was door opvolging uit de Aarons geslacht of wat dan ook, maar die zomaar door God daar was neergezet. Voel je nu de argumentatie van de schrijver? Hij wil zeggen, ja, jullie denken wel dat je met je hang en je eer en je trekking naar dat oude, naar dat Aarons huis enzovoort. Maar ik wil jullie duidelijk maken, wil de schrijver zeggen, mensen, lang van tevoren is al gebleken dat Aarons huis ons niet kan brengen onder de zegen. En dat het bloed van stieren en bokken ook al brengt de hoge priester het achter het voorhangsel in het heiligdom, dat de verzoening niet kan teweeg brengen. Dat heeft Abraham, die hooggezegende, heeft het al intuïtief gevoeld. Hij heeft gevoeld, langs de weg van de erfelijkheid kan de behoudenis niet komen. Langs de weg van de successie kan de behoudenis niet komen. De behoudenis kan niet komen uit mijn vlees en uit mijn bloed. Maar de behoudenis kan alleen komen uit de allerhoogste God, dat die zegen. Misschien breng je tegen in dat je denkt, ja, maar Christus was toch ook uit de lendenen van Abraham. Dat is niet waar. Dat kun je niet zo stellen. Niet in diezelfde zin. Maria, die was uit de lendenen Abrahams. De moeder van de Heere Jezus. Uit haar heeft de Heere Jezus vlees en bloed aangenomen. Maar hij is nooit door een zoon van Abraham verwekt. Niet door de wil des mans, nog door de wil des bloeds is hij gekomen. Maar de kracht des Allerhoogste en de Heilige Geest, die zullen u overschaduwen. Maria was dus wel in de lendenen van Abraham, maar de Heer Jezus was niet op dezelfde wijze in de lendenen van Abraham als Maria. Want Maria had een natuurlijke vader en moeder. Maar de Heer Jezus had geen natuurlijke vader in die zin wat het vlees aangaat. Kijk, daarom gaat dat argument niet op als je zegt, dan heeft Jezus ook voor Melchizedek gebogen. Nee, dat niet. Ganselijk niet. Maar Aaron heeft in Abraham, heeft hij in Melchizedek dat door God gegeven, dat uit soeverein welbehagen gebaarde hoge priesterschap, wat wij niet konden narekenen, wat geen begin en geen einde heeft, dat heeft God geopenbaard in de geschiedenis van Melchizedek. En dat heeft Abraham herkend. De Heer heeft Abraham ook uitverkoren. En Levi ook uitverkoren. Maar ze zijn niet uitverkoren geweest om dat soevereine priesterschap van Christus te bewerken. Ze zijn niet uitverkoren geweest om dat hoge priesterschap, naar die eeuwige soevereine orde van God, om dat te bekleden. Daar konden ze niet komen. Kijk, en nou is dat juist het wonder, daar wil de Hebreeën schrijver, wil die de Hebreeën mee tegemoet treden. Hij zegt, let wel, het is bijbels dat het priesterschap van Levi ver en ver achterblijft. Ja, niet te vergelijken is met het priesterschap van Christus. Want het voorbeeld van dat Christus priesterschap, of voorbeeld, ja, zo zou je het misschien kunnen noemen, dat de afbeelding van dat priesterschap lag in Melchizedek. Verklaart dat er nog een ander priesterschap mogelijk is. En al was dan die Melchizedek de redder niet, daar loopt het hier niet over. Hij was niet de zaligmaker, maar in zijn ambtelijke bediening moet hij die bediening afschaduwen van de Heer Jezus, die niet uit de stam van Levi, maar uit de stam van Juda gesproten is, die wat menselijke traditie en goddelijke instelling wat Levi betreft, geen recht had op het priesterschap, maar die door God zelf is bevestigd. Gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Daarom is er maar één oplossing. En die oplossing is te wensen en te begeren. Dat is wat wij gezongen hebben. Dat Aarons huis Gods goedheid prijzen en zeggen roemt Gods majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Want toen Caiaphas de meerdere Melchizedek ontmoette, toen heeft hij die meerdere priester, die geen priester kon zijn naar Caiaphas maatstaven, die geen hoge priester kon zijn naar Levi's instellingen, toen heeft hij die priester onder ede gezet en gezegd, zijt gij de Christus, ik bezweer het u, de Zoon van de levende God. En de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben het. Hij heeft ook gesproken dat hij zijn ziel zou geven tot een rantsoen voor velen. Maar Caiaphas laat zich niet zegenen. Nee, hij veracht de zegen. Hij heeft zijn godslastering gehoord. Het valt voor Levi, het valt voor de Hebreeër. Het valt niet mee voor een Adamskind om nou nooit verder te kunnen komen dan gezegende, gunsteling, begenadigde in de geliefde. Want dat betekent dat wij van onszelf verloren zijn en dat de weg der zaligheid nooit meer kon ons uit ons denken en handelen. Daarom zingt die dichter zo, als die dat de Aarons huis doet, dat ze nou Gods goedheid is, zouden mogen prijzen. Want die goedheid gaat het alles te boven. Die goedheid duurt tot in eeuwigheid, want tot eeuwigheid is hij, die hoge priester naar de ordening van Melchizedek. O, wat is het dan groot, hè? Dat Pilatus dat gedaan heeft, daarmee velt hij zijn eigen vonnis. Hij veracht het priesterschap naar de ordening van Melchizedek en ook het koningschap van de gerechtigheid en de vrede, dat veracht hij. Maar toch, desondanks, moet hij zelf zijn eigen afscheid inluiden. Want hij heeft zijn lijfrok gescheurd. En hij heeft daarmee, al was hij zich dat niet bewust, heeft hij een scheur gegeven in het priesterschap naar de ordening van Levi en van Aaron. En moet hij ruimte maken voor die ene hoge priester die nu ging lijden en sterven op Golgotha. Die ook geen opvolger heeft, die sterft en ten hemel vaart, maar dan ook om niet meer terug te komen, in die zin, wel op de laatste dag, maar niet zoals die oud-testamentische hoge priester, die het niet uit kon houden in het heilige der heiligen, maar weer terug moest, want wie zal God zien en leven, en altijd maar weer dat bloed brengen, er kwam geen einde aan. Zie dan de grootheid van die hoge priester naar de ordening Melchizedek, die heen gaat naar het binnenste heiligdom, om niet terug te keren, maar wiens offer daar vandaag de dag nog door de Vader aanvaard wordt, als een genoegzaam offer, als een duurzaam en alles betekenend en behelzend bloed. In wie al de volheid der Godheid woont, lichamelijk, die onze vrede alleen maar zijn kan. Nu, zonder enig tegenspreken. spreek. Dat mogen dan duidelijk zijn. Hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is. Abraham heeft gebogen en is verblijd geweest. Dat hij die zegen ontving uit Melchizedek's mond. In de naam van God. Hij is verblijd geweest. Maar ligt het nou ook zo in onze zielen, zonder enig tegenspreek, hetgeen minder is. Van Abraham zou je nog wel durven je eigen niet te vergelijken, laat het maar zeggen. Abraham, die wordt, om met een woord van de catechismus te spreken, gerekend tot de allerheiligsten. Zo zou ik het willen noemen. Die in dat naakte geloof menig ogenblik heeft gestaan. Hij geloofde God en de Heere rekenen hem tot gerechtigheid. Die zijn eigen zoon offerde. En die heeft hem ook geofferd, want die heeft hem als het ware uit de doden terug ontvangen. Toch was hij minder dan Melchizedek. Hij voelde het. Hij aanvaarde het. En hij verblijfde zich erover, over die wonderlijke man die daarbij kwam. Maar wij, wat zijn wij in zijn ogen? Wij verwende mensjes van deze eeuw. Vergeleken, laten we eerst eens denken aan Abraham die daar door dat land wandelde. Ik weet wel, hij was rijk gezegend in goud en zilver en in vee. Maar hij keek er toch dwars doorheen. Naar de stad die fundamenten heeft. Minder. Ben je minder. Johannes zegt, hij moet wassen. Ik minder van. Is het ook bij ons zonder enig tegenspreken. Hetgeen minder is. Misschien doe je er nog iets bij. Misschien zeg je wel in oprechtheid des harten. Hetgeen het minst is. Want zegt de apostel mij, de grootste der zondaar is barmhartigheid geschied. En hij zegt ook, op een andere plaats zegt een dichter, geef mij de allerlaagste plaats. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven. Zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is. Zie dan zondaren en zondaressen, hoor dan is het woord van onze God en val er hartelijk bij. Dat hoop ik van harte, voor ons allen, u en mij, hetgeen minder is. Ja hoor, werkelijk ook in die zin, hetgeen minder is. Hetgeen niet in de schaduw komt staan. Hij is de minste geworden. En heeft gebogen tot in de dood. Hij komt met brood en wijn. En hij zegent en zegt. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Wat een dierbare troost. Wat een heilig evangelie ook in die oude tijden reeds. Van verre gezien. Hier heeft Abraham dan ook zijn dag gezien. En hij is verheugd geweest. En door het geloof heeft hij de hoge priester omhelst. Beseffende, God is het die rechtvaardig maakt. God is het die de redding kan brengen. God is het alleen die uit vrijmachtig wel te halen. De zegening doet neerdalen op het hoofd van in zichzelf vervloekte zondaren. Zulke een is nou die hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Zulke een heilige, milddadige, Godverheerlijkende. Die het geen roof behoefde te achtergoden gelijk te zijn. Maar heeft zichzelf vernederd. De gestalte van een dienstknecht aannemende. En is de broeders in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Hij neemt ook Wat neemt hij dan? Mijn zoon, geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren. En de pijlen van zijn heilig woord treffen de vijanden des konings, ten leven en ten dode. Hij gaat uit overwinnende. Hij is de rechthebbende op de einde der aarde. Heidenen behoren tot zijn erven. Zouden wij dan niet mede mogen instemmen met wat we zongen? Gezegend zij die grote koning die tot ons kwam en die tot ons komt. In 's Heere naam. Amen.